Goeiemôre broers en susters en ook ons gaste, hartelijk welkom in ons midde. Hearty welcome to you as our visitors this morning. Ons mag weer die Here aanbid en ons mag saam als gemeente sy lof sing. Ons is dankbaar daarvoor en ons vertrou dat die Here hierdie eredienst sal seën. Voordat ons begin is daar drie afkondigings. Die collectus is vandag bestemd vir kerk en sending. Dan is daar volgende, hierdie donderdag, as die Here wil, weer een geleentheid vir gebed en preekverwerking om 7:30 in die kerk. En dan word ook al die lidmate gevra om achter in die kerk hulle gegevens na te gaan en by jou naam te teken, net om seker te maak dat die regte inlichting in die jaarboekie beland. Baie dankie daarvoor. Ons gaan sing aan die begin van die dienst. God is verhewe bo alle gode. Hy triomfeer oor onreg en hy kom ons wereldrechter. Psalm 96 vers 1, 2, 6 en 8. Nadat ons die seëngroet van ons God ontvang het. Laat ons daarvoor gaan staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in die gemeenschap van die Heilige Geest. Amen. beoordeel alles rechtvaardig op grond van die wet wat hij voor die wereld en ook voor zijn volk gegeven heeft. Ons gaan nu luisteren naar die 10 gebooien. En daarna lees ik die genadeverkondiging uit Psalm 5. En daarna zing ons lied 244 vers 1, 2 en 3. Alles is genade. Toen God die verbond met Israël gesluit het, het hij al hierdie woorden gesprek. Ek is die Heere, ek is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypteland, uit die slavenhuis uitgeleid het. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen nie. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Je mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, Yahweh jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat. En ek bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij geboeien, wat mij lief het en mij geboeien onderhou. Je mag die naam van die Heere jou God nie ijdelijk gebruik nie, want die Heere sal die een wat zijn naam ijdelijk gebruik nie ongestraft laat blij nie. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeid en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van Yahweh, jouw God. Dan mag je geen werk doen nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw steden woont. Want in 6 dagen heeft die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat daarin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou zal geven. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt breek nie. Je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuienis tegen jou naaste spreek nie. Je mag niet jou naaste zijn huis begeer nie. Je mag niet jou naaste zijn vrouw begeer nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij eersel, of iets wat van jouw naaste is niet. En dan wordt ons bemoedigd door die woorden van genade wat die Heere voor ons spreekt en wat vervuld is in Christus. Psalm 5, vers 4 tot 7. Want u is niet een God wat behaagt in goddeloosheid niet. Die kwaaddoener zal bij u niet vertoeven niet. Die onzinnige zal voor u niet standhouden niet. U haat al die werkers van ongerechtigheid. U zal die leugensprekers laat omkomen. Want van die man van bloed en bedrog het die Heere afschuw. Maar ik, door die grootheid van uw goede tierenheid, van uw trouwe liefde, mag ik in uw huis ingaan. Mij buig naar uw heilige tempel in uw vrees. Heere, leid mij in uw gerechtigheid om mijn vijanden ontwil. Maak uw weg voor mij recht. Dan zingen we ons nou lied 244 vers 1 tot 3. Laat ons saam bid en vra ons seën oor ons erediens. Almachtige God, ons Vader in die hemel, ons dank u Heere dat ons weer voor u mag verskyn. Allemaal saam, ons is saam u gemeente, u volk, ons mag deel wees van u wereldwye volk, en u het ons geroep, en u verwelkom ons met woorde van genade. Ons kon daarvan sing, Christus, kom door uw ontferming, door hom, reik u ons die hand. U neemt sondaars in bescherming. Heer, ons is zo dankbaar dat ons, als ons naar die wet luister, en als ons vertrouwen in Christus alleen plaats, dat ons niet bang hoeft te wees, dat ons veroordeeld wordt niet. Ons dank u voor die prachtige evangelie, die blije boodschap, dat al ons zondes vergeven is, als ons in Jezus geloven. Dat het dan vergeven is van wie jij zij verdiensten. Thank you, Lord, that you have forgiven our sins because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, if we put our trust in you. En ons dank u dat u ons aanspreekt met uw woord. Elke dag weer, door die schriften wat ons ontvangt. En ook vandaag, als we ons samen voor u verschijnen. Ons wil vragen, Heere, dat u ons zal laten groeien in kennis, in liefde en inzicht. En zoals u in uw woord aan ons voorhoudt, dat ons vervuld mag worden met die kennis van uw wil in alle wijsheid en geestelijke inzicht. Zodat ons waardiglijk voor u mag wandelen, om u in alles te behagen en in elke goede werk vrucht te dragen. Heere, laat ons groeien in kennis van Christus, kennis van u, die drie enige God. Wil u ons harten opmaken? Wil u ons helpen om uw woord te verstaan? En om dit in ons harten te laten doorwerken, zodat ons veranderd wordt. Ons dank u, Heere, dat u ons niet los is wat ons is niet, maar dat u een volledige proces van verandering begin het in ons levens en dat u dit ook wil voltooien. Ons bid dat u ook vandaag zijn erediensten daarvoor zal gebruiken en dat u verder in ons levens zal werken en ons meer en meer zal laten worden zoals Christus. Heere, zie aan ons, dus wat ons bij elkaar is vandaag, wil u voor ons die vreugde geven dat ons Jezus mag kennen en wil u in ons die geloof werken dat ons ook daadwerkelijk ons vertrouwen op hom plaats en ons levens aan hom toewij. Ons bid het in Jezus' naam alleen. Amen. Vandaag wil ik die tweede gedeelte van 2 Petrus 3 samen met jullie daarna luisteren. En ons leest dan zomaar weer die hele hoofdstuk, 2 Petrus 3. En daarna lees ons ook een profetie wat Petrus aanhaalt, Jesaja 65. Dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ik aan jullie schrijf. In albei wil ik door herinnering jullie zuivere gezindheid opwek. Zodat jullie die woorden kan onthouden wat door die heilige profeten tevoren gesprek is en die gebod van ons, apostels van de Heer en Verlosser. Dit moet jullie vooral wees, dat daar aan die einde van die dagen spotters zal komen wat volgens hun eigen begeerlijkheden wandel en ze, waar is die belofte van zijn wederkomst? Want van dat die vaders ontslapen het, blij alles zoals dit was van die begin van die schepping af. Want moedswillig vergeet hulle dat hij van lang al af hemelen was en de aarde wat uit water en dierwater ontstaan het door die woord van God, maar door die toenmalige wereld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die tegenwoordige hemelen en die aarde is door diezelfde woord als een skat weggelegd en wordt voor die vuur bewaard die in die dag van die oordeel en die verderf van die goddeloze mensen. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is langmoedig oor ons en wil nie hê dat daar sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke daarop, wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die gedag van God verwag en verhaas, waardoor die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nieuwe hemele en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefdes, dat is vers 14, daarom, geliefdes, terwijl jullie hier die dingen verwacht, beijver jullie dat jullie vlekkeloos en onberispelijk voor hom bevind mag worden in vrede. En acht die langmoedigheid van onze Here als zaligheid, zoals ons geliefde broeder Paulus ook met die wijsheid wat aan hom gegee is, aan jullie geschreven het, net zoals in al die brieven. Hij spreekt daarin oor hierdie dinge waarvan sommige zwaar is om te verstaan wat die ongeleerde en onvaste mensen verdraai, net soos die andere skrifte, tot hul eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees dat julle nie miskien meer gesleep word door die dwaling van sedeloze mensen en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Aan hom kom die heerlijkheid toe, nou sowel as in die dag van die eeuwigheid. Amen. Dit was 2 Petrus 3, nou blaai ons terug naar Jesaja 65. Dan lees ons een van die profetieën oor die komst van die koninkrijk van God en die dag van die Here. Ons begin in vers 15. Dan lees ons tot die einde van die hoofdstuk. Die eerste gedeelte wordt die zondaars aangespreek. Vers 15, ek sal julle naam van my uitverkoren als een woord van verwensing laat achterblij. En die Heere, Heere sal jou ombreng, maar sy knechten sal hy noem met een ander naam, zodat hij wat homself sien in die land, hom sal sien bij die God van waarheid. En hij wat zweer in die land, sal zweer bij die God van waarheid, omdat die vorige benauwdheden vergeet is en verborgen vir my oe. Want kijk, ek skep nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde, en aan die vorige dingen sal nie gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wie is julle blij en juig vir eeuwig oor wat ek skep? Want kyk, ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om blij te wees. Ek sal juig oor Jerusalem en blij wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeuw nie. Daarvandaan sal nie meer kom een suigeling van een paar dagen of een grijsaard wat zij daar niet vol uitleven nie. Want de seun zal sterven 100 jaar oud, en wie zondig zal 100 jaar oud door die vloek getref word. En hulle zal huizen bouwen en bewoon, en wingerde plant en die vrucht daarvan eet. Hulle zal niet bouwen dat de ander dit bewoon nie. Hulle zal niet plant dat de ander dit eet nie, want die daar van mijn volk zal wees soos die daar van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle handen self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei of baar verskielike ondergang nie, want hulle is een geslag van die wat deur die Here geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeuw sal strooi eet soos een bees, en stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die Heere. Dan sing ons nou Psalm 97. Dit is een van die profetieën oor die skepping wat vergaan op die dag van die Heer. En daarin hoort ons ook dat God sy volk bewaar en dat hy gerechtigheid bevestig. Psalm 97 vers 1 tot 4 en 6. Ik wil ook graag een paar versen uit Openbaring 21 lezen, waar diezelfde woorden terugkomen. Openbaring 21, vers 1 tot 5. Nou zien ons die beschrijving van die toekomst door Johannes, wat hij gezien heeft in zijn visioenen. En ik heb een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gezien, want die eerste hemel en die eerste aarde het voorbij gegaan. En die zee was daar niet meer. Nie. En ik, Johannes, heb die heilige stad, die nieuwe Jeruzalem, gezien neerdaal van God uit de hemel. Toebereid is een bruid wat voor haar man versier is. En ik heb een groot stem uit die hemel hoort zeggen, kijk, die tabernakel van God is bij die mensen. En hij zal bij hulle wonen en hulle zal zijn volk wees. En God zelf zal bij hulle wees als hulle God. En God zal al die tranen van hulle oe afvee. En er zal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite zal daar niet meer wees nie. Want die eerste dingen het voorbij gegaan. En hij wat op die troon zit het gesê, kijk, ik maak alles nut. En hij het aan mij gesê, schrijf, want hierdie woorden is waarachtig en betrouwbaar. In die preek gaan we ons concentreren op vers 10 tot 18 van 2 Petrus 3. En dan zingen we ons na die preek schriftberijming 33 over die voorrecht dat ons Gods kinders is. En daarmee spreekt ons ook uit dat ons uitzien naar die komst van Jezus. Dan wordt ons gelijk aan hem. En daarom zoek ons nou die heiliging waarover ons tekst ook heel duidelijk spreekt. Broers en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, ons leef in die eindtijd. Als ons Jezus zijn beloftes lees, zijn belofte lees, kijk, er komt spoedig. En dan denk ik, allemaal zien uit naar zijn wederkomst. En wens dat Jezus tijdens ons leven reeds zal terugkomen. Daar hou je onbewust rekening daarmee. En je begint amper te denken dat dit zo spoedig zal plaatsvinden. Dat het nog zal gebeuren terwijl jij nog op aarde leeft. Maar ja, ons weet niet. Zekere schokkende gebeurtenissen kan ons laten denken dat het nou niet meer lang kan uitblijven. Vooral als geweld en oorlogsdreiging en onrecht al hoe meer toeneemt op aarde. Dan kan ons beginnen denken, ik herken die tekens van die tijden. Jezus is nabij. Nou, het is Gods wil dat ons waakzaam is. Dat Jezus enige tijd kan terugkomen. Maar ons moet voorbereid wees op een lang tijdsduur. Zodat ons niet touw opgooi of misleid wordt nie. Christenen in die eerste en tweede eeuw het ook verwacht dat Jezus in hulle tijd zou terugkomen. Maar hulle moest hulle verwachting aanpassen. En dit is een van die redenen hoe Petrus zijn brief geschreven heeft. In de eerste preek, Filippenzen 3, heb ik J.I. Packer aangehaald. Hij concentreert niet op abstracte dingen of wat moeilijk kan gebeuren, maar op die christelijke leven. Hoe leef ons in die wereld voor God totdat Jezus terugkomt? En hij zei, eschatologie, die leer van die eindtijd, is die sleutel om te verstaan wat die karakter van die christelijke leven is. Dit is een leven van hoop. Hoop. Niet onduidelijkheid of onzekerheid niet. Al kent ons niet die datum van Jezus' terugkomst niet. Hoe moeten ze naar die toekomst kijken? Niet met angst niet. Hoewel daar een oordeel aangekondigd is. Angst is wel wat bij mensen ervaren als ze naar die ontwikkelingen in die wereld kijken. Ik heb het ook al eerder genoemd, die doomsday clock, wat jij ergens kan vinden. Dit is nou 85 seconden voor middernacht. Nou, dat is lijkt bij slag. Want dat is bij het tekens dat die tijd nabij is. Volgens die mensen wat het ophoudt. Nou, die afgelopen week en eindelijk die weken daarvoor, het de oorlog met Iran naderbij gekomen. Sterk militaire macht van Amerikaanse oorlogsschepen en vliegtuigen wordt daar opgebouwd. En ook dreigt Rusland met een atoomaanval op Europa, omdat hulle niet in Oekraïne kan winnen. Dit laat de mensen weer denken. Die wereld heeft zoveel atoomwapens, dat slechte mensen, die wereldse bevolking, meerdere malen kan vernietigen. Is dit hoe die wereld aan zijn einde gaan komen? Nou, wat is Petrus' boodschap? Hij bevestigt dat die einde van hierdie wereld nodig is. Dit zal op een gewelddadige manier vergaan. En daarna brengt Jezus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Ons weet niet wanneer die dag van de Heere zal aanbreken. Eén dag is dus 1000 jaar bij onze God. Maar ons hoort vandaag dat ons weet wat die resultaat is en hoe ons daarvoor moet rechtmaken. Die thema van die preek is: die einde van die wereld moet komen om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te brengen. Die aarde zal vernietigd worden, is die eerste gedeelte, en ons heilige wandel brengt die dag naderbij. So let me also summarize it in English. What happens in the time when we live on earth can often make us think that Jesus is very near and we can expect him to return when we are still alive. Now the Christians in the first century also had that expectation based on the promise that Jesus said, I will come back soon. And so Peter wrote this letter to help them adapt to a new situation that it is not happening in their lifetime. And so he writes in order to give Christians hope. And that's also what we find in this passage. The theme of the sermon is the end must come, the end of the world, must come in order to bring a new heaven and a new earth. The first part of the sermon, the earth will be destroyed. And the second part, our holy living brings the day nearer. Dus die eerste gedeelte, die aarde zal vernietigen worden. Broers en zusters, Petrus heeft al klaargezegd, God is barmhartig. Hij geeft zondaars tijd om hen te bekeren. En vers 10 en 12, beschrijf nou dat daar die tijdperk van genade, wat mensen dikwijls misbruiken, denken van, dit gebeurt nog lang niet. Maar dat daar die tijdperk van genade een expiration date heeft, er zal schielijk een einde aan die tijd komen. En wel op een verpletterende manier. Dit is voor elke mens op aarde van levensbelang om dringend naar Gods roepstem te luisteren en jou te bekeren. Omdat die terugkeer van Jezus een ontzettende oorlogsdag zal wezen. Hij is nou nog genadig. Die licht van genade schijnt helderder als je hoort wat met die aarde gaat gebeuren op die dag van Jezus' terugkomst. Hij zal die schepping schoon maken met vuur. Zelfs die sterren zal brand en vergaan. Nou, dit is apocalyptische taal. Dat is een speciale genre, speciale type literatuur. Dit is niet letterlijk bedoeld, niet? Dit is om ons voorstellingsvermogen te prikkelen. Stel je voor dat die lucht vol zou wezen met vallende stenen. Niet met vallende sterren, niet, maar met smeltende sterren. Alsof er van plastic gemaakt is. En door die warmte smelt en zo drup. Die vuur waarmee God die aarde zal schoon brand, gaan een groot verandering brengen. Zo schokkend en zo totaal. Zoals een natuurramp wat die hele wereld en zomaar ook al die sterren reinigt. Mensen beseffen dat het eerst daar meer als genoeg atoomwapens in die wereld is om die mensheid meerdere keren uit te wissen en die aarde onbewoonbaar te maken. Dit maakt bij mensen dus bang. Dit zal die ondergang van die wereld wezen. Nou, Petrus' woorden klinken zelfs erger en radicaler als een atoomwapen. Niet net het deel van die wereld, niet, maar die hele schepping zal vernietigd worden, zei hij. Alles wat voor ons stabiel lijkt en blijvend, die aarde waarop ons woont, dit beweegt niet, Dit is altijd daar. En zoveel andere dingen in die wereld. Alles wat voor ons stabiel lijkt, zal in beweging gebracht worden en vernietigd worden. Die lucht boven ons koppen en die sterren wat in die nacht schijnt, is altijd daar. En ons denkt, dit zal zo blij. Maar God schudt alles en reinigt dit met vuur. En toch zal dit niet een totale vernietiging van die aarde wezen. Want God heeft die verlossingsplan opgesteld en uitgevoerd met die bedoeling om zijn schepping te herstellen en te bevrijden. Niet om dit totaal te vernietigen. Nou, als je dit leest, en je ziet dat het uiteindelijk ernstiger is als enig iets wat ons kan bedenken, dan kan je bang raken. Maar christenen behoort niet in angst te leven. Ons leeft met hoop. Want na die oordeel zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde brengen. Maar ons verwacht volgens zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont, zegt Petrus amper triomfantelijk in vers 13. Dit was Gods belofte reeds in Jesaja 65. Jesaja 65 is gericht op mensen in Israël wat aanhouden om hun afgoden te dienen. God spreekt over hulle die oordeel uit, vers 13 tot 15. Jullie zal honger lijden, jullie zal schreeuwen van pijn, jullie naam zal een verwensing wees. Maar dat is een groot contrast met Godse knechten. Die mensen wat vasthouden aan Christus, wat in hom hulle vertrouwen stel en wat voor hom leven. Hij zei, want kijk, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En aan die vorige dingen zal niet gedenkt worden. En hulle zal in die hart niet opkomen, nie, vers 17. Maar wie is jullie blij en juich voor eeuwig oor wat ik schep? Want kijk, ik schep Jeruzalem om te juich en zijn mensen om blij te wees. Dus als je nou Jesaja 65 leest samen met 2 Petrus 3, dan helpt dit om te verstaan hoe kom die oordeel met vuur nodig is. Die ongerechtigheid moet met vuur verwijderd worden, vernietigd worden. En dit heeft drastische, kolossale gevolgen. Die zonde is zo diep verskans in die wereld, in alle structuren, dat het weggebrand moet worden met vuur. Zo ingrijpend en destructief is die gevolgen van die zonde voor die schepping. En zo totaal is die reiniging wat plaatsvindt als Jezus met zijn heiligheid naar die aarde toekomt en dit skoon vuur, dit skoon brand. Alle zonde, alle verzet in God zal dan bestraf wees en is totaal verwijderd. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zal die woonplek van gerechtigheid wees. Zelfs die herinnering aan die kwaad wordt uitgedacht. Heb je dit gezien? Aan die vorige dingen zal niet gedenkt worden. Nie. En hulle zal in die hart niet opkomen. Nie. Het is eindelijk verstommend. Zo diepgaand is die reiniging en die vernieuwing wat volgt. Die hele schepping, aarde en hemel, wordt totaal vernieuwd. En daar woont dan nog net gerechtigheid op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Gerechtigheid is dat God gehoorzaam wordt. Dat hij die eer krijgt. Dat allemaal leeft volgens zijn wil. Nou, broers en zusters, dezelfde tijd lees je hier die verschrikkelijke dingen. En dezelfde tijd krijg je onze geweldige bemoediging. Want dit is die bedoeling van Petrus. Dit is ook om hij hier die dingen schrijft. In die eerste plek is dit een bemoediging voor christenen wat in Petrus tijd geleefd heeft. En onthoud net, hulle is vervolg. Hulle is in die tronk gegooid. In die arena in Rome is hulle voor die wilde dieren gegooid en verskeur om die volk van die stad Rome te vermaken. Van binnenuit is die kerk ook aangevallen door dwaalleer en zonde. En dit heeft mensen in die tijd geweldig bij gekost om Jezus te volgen. Hulle moest rechtig hulle kruis op hulle neem en letterlijk bereid wees om die pad naar die dood te stappen. Nou, die oordeel en die finale vernieuwing van die schepping was voor hulle een sterk bemoediging. Want als jij alles verloor en alles opoffer voor Jezus, hoekom zou je dit doen? Als er niks na die dood is nie. Als die oordeel die einde zou wees. Of als er nooit een oordeel is en allemaal verdwijnt het in die eeuwigheid. Voor hulle was dit een geweldige bemoediging. Om te weten dat die leiding wat hulle nou ondergaan niet die einde is nie. Die vijanden, zei Petrus en die andere apostels, die vijanden wat jullie pijnig en dood maak, zal niet wen nie. God zal hulle misdaden straf. En hij brengt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. God krijgt die laatste woord. En hij zal zijn schepping bevrijden van alle opstand die in zijn heilige wil. Alle haat, alle onderdrukking van zijn kinders. Nou, dus een geweldige bemoediging geweest voor die christenen wat geleid voor hun geloof in daar die tijd. Maar ook voor ons is dit een aanmoediging en een bemoediging. Is je bang van weer wat in die wereld gebeurt? Ons moet eindelijk dieper kijken. Want in die nieuws hoor je maar net die oppervlakte dingen. Daar dreigt weer een oorlog hier, allemaal is daar bezig. Ons moet eindelijk dieper kijken, daar is verzet tegen God. Mensen, die duivel, probeert zijn kerk uit te roeien. En niet elke ongelovige mens heeft bewust daar die doel in gedachten. Nee? Maar hun is willige instrumenten van Godse tegenstander, die duivel. Van wie dit die enigste missie is. Daar is in baie landen aanhoudende christenvervolging in ons tijd. Maar wanneer hoor je daarover? Dit blijft buiten die nieuws. Ons besef van wat bezig is om te gebeuren is grotendeels beïnvloed door nou ja, wat nieuwsorganisaties en wat mensen rondom ons zien. Die dingen wat ons net hoort. Ons hoort net berichten over een moeilijke oorlog in Iran. Of 2 jaar geleden van een regimeverandering in Syrië. Want zo niks van die effect van politieke besluiten en oorlogen op die positie van die kerk niet. Maar dit is wat tel als Jezus vanaf zijn troon naar die aarde kijkt. Nou, als ons nou bewust daarvan wordt, gaan ons met een koninkrijksperspectief naar die geschiedenis en naar die dingen wat in ons tijd in die geschiedenis gebeurt, kijken. En niet meer met een oppervlakkige mensgerichte houding. Als ons die werkelijkheid van die vervolging van Jezus' kerk raak zien. En dit ook in die toekomst zelf mag ondergaan. Het ons die woorden van Petrus en Paulus nodig. Om perspectief te houden. En met hoop te kan leven. Zo ook in ons tijd moet ons kop opheffen. En ons oor op Jezus richten. Hij zit aan die rechterhand van God en regeert. Hij zal terugkomen om te oordelen. En hij zal die volledige vernieuwing van die hele schepping bij zijn komst brengen. Wat een groot bemoediging voor de persoon wat onderdrukt wordt. Voor elke christen wat vervolgd wordt en gedreigd wordt met verlies van geliefdes, bezit, werk, zelfs zullen leven. Die komst van Jezus brengt die oordeel over alle ongerechtigheid. En hij brengt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Dit zal ook onze woonplek wees. Diezelfde plek waar gerechtigheid woont, mag ons ook woon. Alles zal dan gebouw wees op gerechtigheid. Onze woonplek is die plek van gerechtigheid. Nou, dat is wonderlijk. Geen van die personen wat hulle mag misbruik, die mensen wat liegen en bedriegen en nog daarmee wegkom ook, zal ontsnappen niet. Die duivel, die leugen, die zonde en die dood zal niet wennen. Nie. Jezus en zijn koninkrijk zal wennen. En daar komt een nieuwe, prachtige wereld. Openbaring 21 bevestigt dit. En God zal al die tranen van hulle oe afvieren. En daar zal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite zal daar niet meer wees nie. Want die eerste dingen het voorbij gegaan. En niet net zal die verdriet en die pijn wat ons nou ervaart verdwijnen. God zal een manier vinden om zelfs die herinnering daaraan weg te nemen. Ik denk aan Romeinen 8 vers 18. Die leiding van die tegenwoordige tijd weeg nie op teen die heerlikheid wat oor ons geopenbaar sal word nie. Daardie heerlikheid sal so oorweldigend wees, dat die herinnering aan die sonde en onreg en geweld sal verdwyn. En God sal nie toelaat, dat die sonde wat nou die wêreld beheers, en stukken maak, en ons vreugde wegneem, op die nieuwe aarde, ons vreugde ook maar enigszins kan temper nie. Dit was die eerste deel van die preek. Let me try to summarize it in a few words. The second part of the sermon, the earth will be destroyed. So we start in 2 Peter with the fact that God is patient with people and he gives sinners time to repent. And now we see that that is very important to see God's mercy, because at the end will be a terrible judgment. Everything that that Peter describes is shocking, basically. It's with a great fire, the whole world will be cleansed and almost destroyed, so to say. And so his words even sound more radical than a nuclear bomb. But he says, at the same time, Christians should not live in fear. After the judgment, after that cleansing of his creation, God will bring a new heaven and a new earth. So all the injustice, all the sin and resistance against God must be removed from the earth, and God will totally cleanse and renew his creation. And that is an enormous encouragement for every believer. We can think of the time when Peter was writing, when Christians were persecuted and killed because of their faith. It was an enormous encouragement for them to know that there's a judgment coming for all the people who are doing evil. And there's a new world coming, even when we lose our lives. And that's also a great encouragement for us. Whenever we are afraid of what might happen or what is happening in the world, and whenever we see and know more about Christians being persecuted, God is focusing our attention on the new world that he is bringing. So the second part of the sermon, tweede deel van die preek. Ons heilige wandel brengt die dag naderbij. Zo, vers 11 tot 14 wijst duidelijk die doel van Petrus ze schrijven. En dit is ontheiliging. Denk ook aan vers 1 en 2. Terwijl al hier de dingen dan vergaan, schrijft hij in vers 11, hoedanig moet jullie niet wees in heilige wandel in godsvrucht niet. Jullie wat die komst van die dag van God verwacht en verhaast, waardoor de hemelen door vuur zal vergaan en die elementen zal branden en versmelt. En dan vers 14, beijver jullie om vlekkeloos en onberispelijk die erom bevinden mag worden in vrede. Nou, broers en zusters, hier is die ding. Als dit nou dan zo is, dat die huidige wereld verzeker zal vergaan, en daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt waar gerechtigheid wordt, dan moet dit toch jouw leven in die huidige wereld beïnvloed. Dadelijk. Elke dag. Dit moet jouw leven radicaal veranderen. Als ons met hierdie perspectief naar ons levens kijkt, dan moet ons bijvoorbeeld nauwkeurig ons harten nagaan. Hoe heb ik ingekoop in die verhaal van die samenleving waarvan ik deel is? Die consumergedreven benadering, wat je oor als optelt, waar die mens in die centrum is. Die mens in zijn behoeftes en begeertes. Als ik iets koop, als ik een plan maak hoe om mijn tijd te spanderen, is ik dan gericht op die bevrediging van mijn eigen begeertes en behoeftes? Is je bezig om voor jezelf securiteit te bouwen in hier die wereld? Wat de dingen in jouw leven aanvaar je als een gegeven, als een vaste ding, wat jouw plannen en besluiten drijft, wat jou motiveert? Herken je die zonde van die paradijs? Ik wil zoals God wees. In beheer. Ik wil bepalen hoe ik leef. En dit gaan oor my behoeftes en my geluk. Petrus sê, julle weet dat hierdie wêreld geoordeel sal word en sal vergaan. Denk jy en beplan jy en werk jy, terwyl jy toegesluit is in hierdie wêreld, soos alle ander mense rondom jou, met net die perspektief. Ons kan 'n voorbeeld neem uit hierdie wêreld om te verstaan hoekom dit nodig is om ons lewens nou aan te pas en voor te berei vir die wêreld wat kom. Want mense byvoorbeeld is voortdurend besig om aan te pas as daar veranderinge dreig. As die rand sy waarde verloor, dan belê mense in offshore funds in die buitenland, net om jou geld sy waarde seker te veilig te maak. As die pryse van solarpanele afgaan en die elektrisiteit word net duurder, dan gaan mense investeer in sonne-energie. Dis verstandige besluite, omdat die dinge wat vroeger seker was, verander het. Nou moet ons ook 'n radikale skuif maak. Niks op aarde is blijvend nie. Dus moet ons nie ons aandag rig op daardie dinge nie. En moet ons ons sekerheid nie daarin soek nie. Dit sal alles vergaan, omdat dit op die sonde van die mens gerig is en die ongeregtigheid besoedel. Ons moet ons rig op die geregtigheid van God, wat eendag na die dag van die Here hier sal woon en ons hele wêreld sal bepaal. Leef daarom nou reeds heilig, onberispelik, sê Petrus, met die gesag van God. En dit is die groot ding wat ons moet onthou. Petrus sê basies vir ons allemaal, jy moet nou reeds leef asof die nuwe hemel en die nuwe aarde alreeds 'n werkelijkheid is. Dit is die lewenshouding wat ons moet leer, sodat as Jezus terugkom, ons heilig gevind sal word en nie, soos ongelovig is, vir onszelf leef nie. Maar nou sê Petrus iets wat verrassend is. Julle wat die komst van die dag van God verwag en verhaas, waardoor die hemel deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Ons het nie daarop gereken, nadat Petrus vir ons vertel het, by die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. In die vorige preek het ons gehoor, God is nie traag nie. Sy verhouding tot tyd verskil van ons. Hy is ewig en nie onderworpe aan die tyd soos ons nie. Niemand kan die dag bereken en niemand kan beweer dat hy of sy die dag ken nie. Nou verwag jy dat jy ook niks kan doen om die dag van die wederkomst te bespoedig nie. Maar toch is dit wat Petrus sê. Hoe is dit moontlik? Nou kom ons denk eers hoe ons die dag van die wederkomst moet verwag en daarop voorberei. In die eerste plek, sê Petrus, deur ons toe te lê op 'n heilige lewe en nie in sonde te bly nie. Ons moet nou reeds leef asof die koninkryk al klaar gekom het. Ons leef vir die Here. Die tweede, daarmee saam, moet ons vurig bid dat Jezus spoedig sal terugkom. God wil dat ons waakzaam is en dit beteken nie dat ons besef, dat beteken nie net dat ons besef wat aangaan nie, maar dat ons ook verlangend uitzien naar die komst van Jezus en daarvoor sal bid. En dan tenslotte moet ons in die wêreld bekend maak dat God steeds 'n geleentheid vir alle sondaars gee om hulle te bekeer. Die wêreld moet oor Jezus hoor, oor oordeel en redding en die toekoms van die koninkryk van God. Nou, ons kan nie sê dat ons dinge kan manipuleer en God kan dwing om Jezus eerder te stuur nie. Net so min as dat ons God kan dwing om ons iets te gee as ons bid nie. Nee, dit is andersom. God kies daarvoor om ons gebede 'n plek te gee in sy plan. En die evangelisatiewerk, die verspreiding van die evangelie door die kerk, door christene, te gebruik om mense tot bekering te bring. En die Bybel sê dat die koninkryk sal kom as die getal uitverkorenes vol is. So kan door Gods genade die wederkomst bespoedig word, door gebed, heilige lewe, evangelisatie. Soos God Israel 480 jaar in Egypte laat woon het, omdat die maat van die zonde van die inwoners van Canaan nog niet vol was. Nie. Zo kan God ook die wederkomst bespoedig door mensen tot bekering te brengen, als een verhoring van ons gebeurde, en door die kerk uit te sturen om die evangelie bekend te maken en die heilig te leven. Het is in zijn handen. Broers en zusters, tenslotte. Die ernst van die oordeel laat ons verstaan hoe kom dit zo dringend is om die evangelie te vertellen voor die mensen wat ons ontmoet. In ons vriendenkring, in die familie, bij die werk of op andere plekken. En tezelfde tijd wordt ons dringend opgeroepen om ons toe te wijden aan een heilige leven. En onszelf zuiver te bewaren. Daarom, geliefdes, terwijl jullie hier die dingen verwachten, beijver jullie dat jullie vlekkeloos en onberispelijk voor hem bevind mag worden in vrede. Vers 14. En dan vers 17 en 18. Nou dat jullie dit vooruit weet, geliefdes, moet jullie op je hoede wees, dat jullie niet misschien meer gesleept worden door die dwaling van zedeloze mensen en wegval uit je eigen vastigheid niet. Maar jullie moeten toenemen in die genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dus moet niet dit wegschuif en denk, ach, ik moet hier vandaag oorleef niet. Moet niet denken, ik is te bezig om Bijbel te lezen, om in die koninkrijk van God bezig te wezen, om hieruit te denken, om voor te bereiden. In hier die fase van mijn leven niet. Dan kan er nooit een andere fase wees, wanneer wel tijd het niet. Voor je weer kijkt, denk je, ja, nou is ik te oud, nou heb ik niet meer energie om dit te doen. Integendeel, wij jou toe aan Christus, om heilig te leven. Dan word je bij Jezus' komst niet onkant gevangen. Nie. Maar tref Jezus jou aan met een stil vertrouwen in jouw hart, wat zichtbaar wordt in de toewijding aan een heilige leven. Op die doomsday-horloge van die wereld is daar maar net 85 symbolische secondes oor. Ons weet niet hoeveel tijd nog zal verstrijken voordat Jezus die dag van de Heer brengt. Maar gebruik elke uur, elke dag, elke jaar goed. Koop die tijd uit en leef alsof Jezus reeds volledig zijn koninkrijk gebracht heeft en die hele schepping nut gemaakt heeft. Dan jaagt die tekens van die tijd jou geen angst meer aan. Dan kijk je niet meer angstig naar een doomsday horloge, omdat je angstig die totale vernietiging van die mensdom van die wereld verwacht niet. Dan leef je met hoop, want Jezus zal alle dingen nut maken. So let me summarize the second part of the sermon. Our holy living brings the day nearer. That's what Peter is saying in verse 11 to 14. You are expecting and hastening the day of the Lord. So, the big point of this chapter is that what we know about the future, what will happen, what Jesus will do, must determine how we live today. So we must watch ourselves and see how much have we bought into the consumer-driven approach that everybody around us has? How much are we going along with that? And how much are we driven by goals that we set in this world, things that we want to reach, that we want to own, that we want to do here and now? And just like people who are investing money are changing the location of their money when they know that something is not certain or big changes will come. In the same way, we must look at the future and then have that determine how we think today. Live as if the kingdom is fully here already. Now, Peter is saying that we are hastening the day of the Lord. How would that happen? Because that's kind of a strange thing. In the first place, by living a holy life, and then by praying for the return of Jesus, and also by making the gospel of salvation known in the world, by sharing the gospel. And it is God who has chosen to use these things to bring people to repentance and to make the number of the elect full so that his kingdom can come. Now we should make sure that we do not push this away and say, I don't have time now. I'm too busy with many other things. That would be exactly the wrong thing to do when you know what is coming. And so Peter is calling us to live for Jesus today and to do that trusting in him and in his salvation. So when people know about the doomsday clock that is ticking and it's very close to midnight, people expect the world to end soon, then that can strike fear into the hearts of people. But Christians should use the time that we have in the kingdom of God and remembering this gospel of Jesus. We should not be afraid of what is coming, but look at Jesus with hope and with joy. Amen. Laten we samen bidden, God dank. Barmhartige God en Vader in hemel. Ons wil u dank voor die evangelie. Voor die goede nieuws. Van die volledige redding wat Jezus voor ons geeft. Ons wil u dank voor die goede nieuws van die waarschuwing dat die oordeel gaan komen. Daar is zoveel mensen wat onbewust is van wat gaan komen en wat net leef. En één dag zal er geweldig schrik, hulle zal er doodskrik. Omdat dan die oordeel op hulle is, hulle kan niet wegkom nie, daaraan ontsnap nie. Maar Heere, u het voor ons die evangelie gegeven. Niet net die evangelie, die boodschap, dat daar een oordeel gaan komen, nie. Maar die boodschap, die goede nieuws, dat daar redding is van die oordeel. Dus dank u, Heere, dat u zelf die aarde gaan skoon maakt. Dat u alles wat verkeerd is, alles wat ongerechtigheid is, zal vernietigen en verwijderen. Dat het die hele schepping zal skud. Dank u, Heere, voor die goede nieuws dat u dit gaat doen. Want hoe dikwijls is ons niet gefrustreerd of kwaad of hopeloos voelen ons als we ons zien hoeveel onrecht daar in die wereld is. Hoeveel zonde daar is. En dit kan maar net aangaan. Dit lijkt alsof daar niet straffen is niet. En mensen daarmee wegkomen. Dit is zo'n groot, zo'n belangrijke ding voor ons om te weten. Dat u rechtvaardig zal oordeel. En hier ons beseft dat ons onder diezelfde oordeel valt. Ons is net zo zondaars. Zoals al die andere mensen. Ons beleid dat ons gewoond geraakt het aan hoe mensen hier op aarde dingen doen. Ons pas aan, ons luisteren naar hulle. Kijk wat andere mensen doen. En ons doen die zelf. Maar dan wordt ons gedreven door ons begeertes. En dan denk ons op basis van wat ons daaruit kan krijgen van onszelf. Dan gaat het over ons. Heer, ons dank u dat u ons genadig is. Dat u zondaars wil redden. Dat u zelf zoveel tijd geeft. Dat ons allemaal hier op aarde, die zondaars, tot bekering kan komen. En ons dank u voor die werk wat u reeds in ons harten gedoen heeft. Dat ons mag leef uit Christus, uit de verlossing wat zeker is. En dat dit nou reeds voor ons vreugde geeft. En ons dank u dat u die verlossing wil voltooien wanneer Jezus terugkomt. Dat dan die oordeel komt en ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Heer, ons bid, of dat u ons zal helpen om met die koninkrijk wat komt in ons hart te leven. Dat ons nou reeds leef als een voorbereiding op die komst van Jezus' koninkrijk. Die koninkrijk van gerechtigheid. Die koninkrijk van vreugde. Die koninkrijk waarin hij die eer krijgt en niet ons. Nie. Help ons daarbij, help ons om heilig te leven. En Heer, ons beseft dat voordat ons daarvoor moeite doen om heilig te leven, moet ons eerst in ons harten overtuigd daarvan wie is, dat dit absoluut belangrijk is. Dat dit prioriteit moet hebben boven enige andere ding. En dat er niet andere dingen is wat dringender is of belangrijker is als dit nu. Wil u dit in ons harten bewerken? En ons dan helpen om zo te leven. Ons bid ook dat ons in die gemeente mekaar daarin mag ondersteunen. In ons gesprekken, die vraag wat ons voor mekaar vraagt, de bemoediging wat ons voor mekaar kan geven, omzien naar mekaar, tijd spanderen met mekaar. Help ons daarbij, Heere, om dit te doen. Om samen te groeien in ons kennis van Christus en om mekaar aan te sporen om Christus te dienen en te volhard. En al hoe meer, naarmate ons die dag nader zien komen. Heer, ons bid ook dat u ons vrijmoedigheid van u zal ontvangen om van Jezus te getuigen voor die mensen wat ons elke dag of elke week ontmoet. Geef dat alleen ons die geest van Christus zal raakzien en dat die vrede en die vreugde van Jezus ons levens zal kenmerken. Wil u ons harten, hulle harten, veranderen, dat hulle gered mag worden voordat dit te laat is. Heer, geef dat ons gretig in uw woord gaan lezen om meer te ontdekken van die belofte van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Wek in ons harten het diep verlangen naar die komst van Jezus en die begin van uw koninkrijk van gerechtigheid. Help ons vandaag reeds om ons hoop daarop gericht te houden en niet moed te verloren. Ons bid het en ons dank u in die naam van Jezus, ons Heer. Amen. We gaan ons nou de Heer dienen met ons offergaves en dan zing ons tenslotte schriftberijming 23. Dit is die gedeelte uit Openbaring 21 van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. wat is nou God seën ontvang? Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.